Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst door met elkaar te zingen, Psalm 119, daarvan het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leren. En wat er verder volgt, het 9e vers van Psalm 119. De geloofsbelijdenis zingen we het tweede vers van Psalm 111. Psalm 111, het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt, 111 vers 2. En belijden wij vanavond het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen, wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Openen we vanavond het woord van de Heere in de eerste Korinthebrief, het tweede hoofdstuk. En lezen daaruit de versen 6 tot en met 16. 1 Korinthe 2, vers 6 tot en met het einde van dat hoofdstuk. En de tekst voor de verkondiging straks is het 12e vers. Houdt u daar al wat rekening mee bij het lezen van de verzen eromheen, zodat u ziet in wat voor verband vers 12 staat. 1 Korinthe 2 vers 12 dus als tekst voor de verkondiging straks, maar we beginnen te lezen bij het 6e vers tot en met het einde. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Terwijlke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de lezing uit het woord. Laten wij nu samen bidden. Heren, Heilige God en Vader, dat ene zinnetje dat Paulus ooit schreef en wat we zojuist hebben voorgelezen en meegelezen, dat moet eigenlijk bij ons allemaal toch wel haken. Niemand kan beter zeggen wie we zijn, wat we denken, wat we hebben gedaan, wat onze plannen zijn, dan wij zelf. Als wij een gezonde psyche hebben, een één persoonlijkheid, dan zijn wij de enigen die echt weten hoe het van binnen zit. Wat we hebben gedaan en wie we zijn, ook als er niemand kijkt. En dat dat blijft haken, Heren, zo'n zin, heeft er alles mee te maken dat iedereen van ons hier kleur moet bekennen. Hoe kan het dan dat als wij van onszelf heel goed weten wie we zijn en wat we hebben gedaan, dat we u onder ogen komen, u die het wel weet, wat mensen niet weten. Hoe is het mogelijk, Heren, dat het zo druk is in de kerk als we daarop letten? Want wie van ons kan staande blijven als u de ongerechtigheden gadeslaat. En toch, geef dat dat de enige reden is voor al die mensen hier in uw gemeente, vanavond in de kerk. Geef dat dat de enige reden is dat ze er toch zitten. Niet dat ze u uitdagen of denken dat ze ermee wegkomen, maar dat het maar één kant op kan gaan. Maar nee, nochtans is er vergeving altijd bij de Heere geweest. Voor het eerst en ook weer opnieuw. Dank Heere dat u uw eigen geest, die u als geen ander kent, hebt geschonken om ons zondaren te leren. De dingen die ons van u beloofd worden en gegeven. Heere, want wij van nature begrijpen dat niet. Dan gaat het langs ons heen. En dan komen we niet tot inkeer en ommekeer. Maar het is Pinksteren geweest en uw geest gaat uit. O God, geef dat we hem vanavond niet zullen bedroeven, niet zullen weerstaan. Maar dat hij ingang vindt in het hart van een jongen, van een oudere, voor het eerst. Maar dat we ook als die geest in ons kwam wonen, opnieuw verdieping krijgen in de kennis van u, de Vader en de Zoon. En dat de diepte die in u zitten, Heere, in dat goddelijke heilsplan van verkiezing, van genade, dat uw welbehagen open zal gaan als nooit tevoren en dat we zullen beseffen wat het betekent om verlost te zijn. Dank, Heere, dat u ons daarvoor de geest geeft, want zelf zouden we er nooit op zijn gekomen. En zonder die geest, dan begint de vlam van het geloofsvuur te flakkeren. Als u dat geloof zelf niet aanblaast, waar is dan onze hoop en onze moed gebleven? Leer ons dan ook zo, Heere, om in te blikken in wie u zelf bent. En geef dat niemand van ons voorbij zal gaan aan het aanbod van de genade. En dat we tegelijkertijd zullen beseffen de grote verantwoordelijkheid om onder het gehoor van het hoogheilig evangelie te zitten. Als u het zelf bent die door uw geest de diepten in u laat zien, o God, dan kan het toch niet anders of de oppervlakkigheid verdwijnt. Het is tot uw eer en tot opbouw van de gemeente als we zo verwachtingsvol mogen uitzien naar de verkondiging van het woord. Geef daarvoor ook de geest in het spreken en in het luisteren. En wilt u dan zelf dat heilige maatwerk maar leveren, Heere, want wat wij voor elkaar kunnen verbergen, is voor u niet verborgen. De een zit hier met zoveel vragen en zorgen over totaal andere onderwerpen in het leven dan in de prediking zullen worden behandeld. Dat kan een grote sta in de weg zijn. Dat kan onze aandacht wegtrekken. Weer anderen hebben zorgen van ander formaat en ander kaliber. Heere, geef dat we nou eens met het hele boeltje, met eerbied gesproken, aan uw voeten zullen komen en blijven. En dat het werkelijke in ons leven gaat spannen. De prioriteit. Ben ik binnen of buiten Christus? En als Heere, als we ook in Christus geplant zijn, dan weet u toch dat Adam zo vaak de kop weer opsteekt en dat dat vlees zich niet wil onderwerpen aan de geest. En leer ons dan, Heere, wat het betekent om te geloven in de wederopstanding van het lichaam. En in een eeuwig leven, zodat de kracht erin blijft en de moed niet wordt benomen om in een leven van volharding zelf steeds minder te worden en het beeld van Christus te mogen vertonen. Heere, wees u ook met de jongeren, in het bijzonder met de allerjongsten onder ons, als het al een half uur later is dan normaal, en dat dan ook nog eens een brief is van Paulus, vol met volzinnen, geef dat de kern en de essentie van waar het om gaat hen ook zal bereiken, zodat ze weten wat hen te doen staat, als u aan het werk bent. Heere, dan past er eigenlijk maar één antwoord dat ertoe doet. En dat is, als u zegt, kom, dat we komen. En als dat u zegt, leef, dat we levend gemaakt worden. En als u zegt, troost, troost mijn volk, dat we vertroost worden. O machtige God, u die met de kracht van uw geest, de geest waarmee u Jezus Christus uit de doden hebt opgewekt, spreekt u de eer en de lof en de aanbidding en zien we uit naar de vrucht van uzelf in het leven van de gemeente. En van mij niet minder. We zien omhoog, lege handen, maar met verwachting naar de hoosbui van uw geest op een droge aarde uit genade. Amen. U mag vanuit de overvloed die u van God ontving ook weer als uit zijn hand gaan teruggeven. Er zijn 3 collectes. De eerste collect is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collect is voor de plaatselijke diaconie. En thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. En de Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen naar Psalm 25, het tweede, het vierde en het zevende vers. Psalm 25, het tweede, het vierde en het zevende vers. uitgangspunt voor de verkondiging vanavond, dus het 12e vers uit 1 Korinthe 2. Laten we die woorden nog een keer met aandacht lezen. Doch, maar, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het thema voor de preek is de geest en de diepten Gods. De geest en de diepten van God. Ja, gemeente jong en oud, als ik het eerste deel van vers 12 nog een keer noem, en ik voeg er één woordje aan toe en maak er dan een vraag van, ben ik benieuwd naar uw reactie. Dat hoef je niet hardop te doen. Maar geef dan eens antwoord. Als ik zeg, maar wij hebben niet de geest der wereld, maar de geest van God. Toch? Dat is een vraag, hè? Ja of nee? Bent u dat met Paulus eens? Maar wij hebben niet de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Toch? Ja, zegt er iemand, wacht even. Wij zijn Korinthe niet. Nee? Wat bedoelt u daar trouwens mee? Is er iemand in de kerk die denkt, ja, maar dat was nog zoals het zou moeten zijn natuurlijk, dominee. Paulus kent zijn pappenheimers. Al beter gezegd, hij kent het werk van de geest in degene aan wie die schrijft. Er zijn wedergeboren mensen. Ja, dan kan je als dominee zeggen wij. Oh, bedoelt u dat? Dan moet ik u toch even uit de droom helpen. Dat is Korinthe niet. Niet allemaal. En hoe is dat hier? In Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht, omgeving? In Korinthe ging een schoonmoeder met de schoonzoon naar bed. Er was een grote verwarring en goddeloosheid rondom het heilige avondmaal. Waren er partijschappen? Waar de een die volgde en de ander die. En die was voor die leraar en die voor die leraar. Moet Paulus steeds waarschuwen. Tegen de geest van de wereld. Vergist Paulus zich dan? Is er iemand die denkt, ik heb hem wel eens separerender gehoord? Gemeente, het ligt in de aard van de prediking, naar mijn bescheiden inzicht althans. En het zit hem in het wezen van het evangelie, dat als er gepredikt wordt, het evangelie van vrije genade, hè, u kent die terminologie wel, prachtige woorden trouwens ook, dan wordt dat altijd naar het hart van Jeruzalem gepreekt. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe vanuit het wezen en het welwezen van het geloof, zoals het zou moeten zijn. En daar valt dan ook de scheiding. Daarom begon ik de preek misschien wel met die confronterende vraag. Toch? Jij hebt toch niet meer de geest van de wereld? Oké, jou aan, hè. Niet te lang. Maar voelt u zich aangekeken door God zelf? Want die weet alle dingen, hè. Als je nou nee moet zeggen. Nee in de zin van, nee, niet ja toch. Ik heb die geest van de wereld nog. En je weet daarvan de oorzaak. De geest van God staat nog buiten de deur. Want als die erin komt, moet de geest van de wereld wijken. Kijk, dan zit je in de kerk en dan hoor je hoe het zou moeten zijn en dan word je erbuiten gezet. En dan niet om je als een geslagen hond naar huis te sturen, hè. Ik hoor er niet bij. Maar om je als een berouwvol kind door de prediking van het woord te maken. Als een verloren zoon of dochter die opstaat en terugkeert. Door de kracht van de Heilige Geest in beweging komt en zegt, Heere, verlos mij van die geest van de wereld. En geef mij die geest van u, zodat het schoon wordt van binnen. En zodat ik de diepten ga doorgronden van de dingen die u mij wil schenken. Die de geest van de wereld nooit, maar dan ook nooit zal geven. Die zuigt me leeg. Die laat me achter, iedere dag, als met een kater. En die dumpt me op een gegeven moment als er niks meer uit te halen is. Maar de geest van God die vult. Die breekt ook weg. Die haalt ook weg wat niet kan bestaan. Maar die geeft een nieuw leven. Een nieuw hart. Een nieuwe gezindheid. Een andere identiteit. Ja, zegt er iemand, maar dominee. Wilt u me even helpen met die geest van de wereld? Want dat moet ik dan wel scherp hebben, hè? U gaat er nu misschien vanuit, ja, eerlijk gezegd tot op heden wel, dat u weet wat Paulus daarmee bedoelt. Maar dat is misschien niet wijs. Niet omdat ik u laag inschat, hoor, maar ik loop nu inmiddels wat langer mee. Weet u wat ik denk dat veel mensen bedenken bij de geest van de wereld? Dat zijn mensen die zitten nu op de camping aan het bier. Die hebben de geest van de wereld. Die draaien hun hand niet om voor een vloek. Die laten 3-4 relaties naast elkaar bestaan. Dat zijn onbetrouwbare, goddeloze mensen. En hoewel je er dan misschien nog wel erachter zet, maar ik ben geen haar beter hoor, van nature, is de praktijk vaak toch net iets anders, hè. Wat u moet weten is dat in vers 12 het woordje doch staat aan het begin, hè. Maar, het is een tegenstelling. Een tegenstelling die teruggrijpt op iets wat al eerder heeft geklonken. De geest van God staat tegenover de geest van de wereld. En wanneer klonk dat woordje wereld ook al? Toen de overste van de wereld werden beschreven. De overste van de wereld die ten diepste lieten zien. We zijn zo dwaas als ik weet niet wat. Want we hebben ons verkeken op dat grote heilsplan van God. De overste van de wereld. Als die de wijsheid en de diepte van God hadden gekend. Als ze de geest van God hadden gehad. Dan hadden ze toch niet de Heere Jezus, de Heere der Heerlijkheid, gekruisigd. Bij die overste van de wereld kun je denken aan de geest uit de afgrond. De Satan, die dacht dat hij gewonnen had op Golgotha, maar het onderspit delfde. Je kunt ook denken aan die Romein, Pilatus. Een man van statuur in zijn tijd. Die dacht op een gegeven moment, en nu is het klaar, ik was mijn handen in onschuld. Ik geef de klapper op, proces voorbij, weg met hem. En als ik het daarbij zou laten, zou het wel heel veilig zijn. Pilatus, ja. Man van een hele andere religie. De duivel, ja, die kun je altijd de schuld geven, die deugt helemaal niet. Maar bij die oversten van de wereld horen ook de oversten, de leidsmannen van het Sanhedrin, het Joodse volk, uitermate religieuze mannen. Die mee hebben gedaan, het volk hebben opgehitst. Kies voor Barabbas, kruisig hem. Daar grijpt Paulus hierop terug. Die geest van de wereld die in die overste zat, zit dus niet alleen maar in mensen van andere religies of atheïsten en brute, platvloerse, goddeloze mensen. Die geest van de wereld kan het ook voor het zeggen hebben in mensen die zweren met de hand op de Bijbel wat waar is en wat goede principes zijn en hoe het moet. Maar als het er echt op aankomt, en Christus staat voor hen. Nee, dan niet. Dat niet. Dat gaat niet zomaar. Dat andere allemaal wel. Dat gaat zomaar. En als er een gebod te weinig is, of een inzetting te weinig, dan nemen we er nog één bij voor de zekerheid. Je moet wel op safe gaan. Je moet God met alles dienen wat in je is. Dat is Hij waard. Maar als Christus zegt, het is allemaal eigen gerechtigheid. Laat het vallen. En kom als een tollenaar met de hand op je borst. En zeg, wees mij de zondaar genadig. Dan zeggen ze, weg met die man. Gevaarlijke boodschap. Moet eens even over nadenken. Of je nu een jongere bent, hè, die heeft gedaan waarvan je dacht dat niemand het zag, of je moet gehackt zijn, wat de mensen in de grote steden gewoon op straat doen. Of je je nu herkent in dat deel van de geest van de wereld, hè, wat vooral gaat over het platvloersen, de klauwen van de Satan die je aanzetten tot van alles en nog wat. Of het gaat over die hele andere kant, dat je misschien uiterlijk voor de waarheid bent. En precies weet hoe het moet. Maar als er echt op aankomt, is het de geest van de wereld die je afhoudt van Christus, van ware bevrijding, van het vallen in genade, van het de verkiezing niet aandragen en gebruiken om alle deuren op slot te doen. En Jezus te voet te vallen en te zeggen, Heere, U bent de spiegel van de verkiezing. Als dat zo is, gemeente, dan komt zo'n tekst toch wel even dichterbij. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. En als je zegt, jawel, waarom denkt u dat het dan hier vanavond over moet gaan? Dat moet veranderen dan. Voor u denkt, dat klinkt remonstrans. De dominee zet mij aan tot allerlei activisme. En niets doen. Weet u waar u dat brengt? In de hel. Of wilt u zeggen, hè, dat Christus ongelijk heeft, als hij straks zegt, hij heeft het al gezegd, dat hij het gaat zeggen, ga weg van mij, want gij hebt niet gewild. Wat zegt u dan? Jawel, maar u wilde niet. Ik heb mijn hele leven lang zitten wachten op de geest. Ik heb mijn hele leven lang zitten wachten op een bekering, want dat moet u doen. Wat denkt u dat hij dan zegt? Ik weet het wel. Als je het wel eens hebt geprobeerd, hè? Stoppen met zondigen, netter leven leiden, die geest van de wereld eruit zetten. Is niet verkeerd hoor. Maar je hebt wel die geest van God nodig om schoon schip te krijgen. En dat komt altijd van boven. En dat kan wel eens op een hele bijzondere manier gebeuren. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen en die ten diepste net zo bijzonder zijn. Dat je onder een verkondiging van het woord zit. En merkt en ervaart door het geloof voor het eerst in je leven dat die geest van God en die geest die ook van Christus uitgaat, komt om je in de waarheid te leiden. Om je uit de dood naar het leven te trekken. Van de duisternis naar het licht. En als je die geest van God wel hebt ontvangen. Dan heb ik ook voor u een vraag. Want als je dan ja zegt, dat betekent niet dat je dan meteen met dat ja-woord zegt en dan ben ik er. Ja, wie in de genade zit, kan er nooit meer uit. Maar Paulus leert degene die hij hier geestelijk volwassen, geestelijk volmaakt noemt. Die leert hij dat je je leven lang bezig mag zijn. Om te ontdekken de dingen die je van God geschonken worden. Want die zijn zo groot. En zo diep. En zo heilig. Het is echt tekort aan God. Aan zijn eer en aan zijn grootheid. Dat u genoegen neemt bijvoorbeeld met als ik er maar ben. Als ik maar weet dat ik niet naar de hel ga. Er is zoveel meer te leren. Er is zoveel meer in die diepte van God te vinden. Om hier in dit leven al een voorsmaak te hebben. Van wat het leven moet zijn als Hij alles is en in allen. En het is ook zo nodig, hè? Want hoe meer je van de Here ontdekt. Hoe meer licht er ook valt over jezelf. Hoe minder je daarop kan bouwen. Hoe zekerder de zaak wordt. In de diepte van God. Dat is dan trouwens wel misschien de omgekeerde wereld. Jongelui, zoals jij en ik dat vaak denken. Hè? Wat bedoelt u nou? Neem ik je even mee. We hebben het heilsfeit van kerst. En dan denken we. Hè, we trekken de dagen vooruit. Een paar weken adventstijd. Concerten. Bijeenkomsten van de vrouwenvereniging. En de seniorenmiddag. En het is zo vertederend, tegelijkertijd ook zo ontdekkend, hè? Dat God mens wordt en zo klein wordt. En dat, ja, je kunt je er wel wat bij voorstellen, zeggen we dan. Want ja, het gaat om een kinderke in de kribbe. En je ziet die herders met hun eeltige knuisten daar bij dat kribje staan. En de engelen die zingen, ere zij God. Wat een diepte, zeggen we dan. Weet u de diepte van kerst? Want met wat ik net zei. Heb ik nog geen millimeter van die diepte benoemd. Hè? Dat zijn de gebeurtenissen. Maar wat betekent het nou? Dat God mens werd. Wat zegt dat over u? En over uw zonde? En wat zegt dat nou ten diepste over de liefde van God? En de almacht van God? En de wijsheid van God? Dat hij zo de wereld binnenkomt met een kinderke? En neem nou Goede Vrijdag. Indrukwekkend. 7 lijdenszondagen. Ook weer verschillende bijeenkomsten in het midden van de gemeente. Interkerkelijke samenkomsten waarin er gezongen wordt. En dan hebben we het over, het is toch wat. Hè? Die man van smarten aan het kruis. Aan die spijkers heeft hij gehangen. En we kunnen tot tranen toe geroerd zijn als daar gloedvol over gepreekt wordt of heel verstild over gezongen. En dan zeggen we tegen elkaar, wat een diepte. En met Pasen, worden we stil vanwege de kracht van zijn opstanding. Maar dan met Hemelvaart, dan wordt het al wat soberder. Eén dienst. Op de kroningsdag van de Zoon. Hemelvaartsdag. Kerstfeest, Paasfeest, Hemelvaartsdag. Nou ja, Pinksteren. Eerste Pinksdag, Pinksterdag. Tweede Pinksterdag, soms zelfs een belijdenisdienst op Tweede Pinksterdag of Eerste Pinksterdag. Maar, en dan? Is het niet zo dat kerst, Goede Vrijdag en Pasen voor ons heilsfeiten zijn, waar we de diepgang van benoemen, menen we. En dan Pinksteren, de geest. Er zijn nu geen tongen als van vuur. Er is geen geluid van een geweldige windvlaag. Het zijn er geen 3000 meer. En als ik aan catechisanten vraag, wat stel je je voor bij de Heilige Geest? Ja, dan wordt het wat stil. Het is geen kracht, dominee. Het is een persoon, ja. En wat voor persoon dan? Weet u, dat zegt echt iets over ons. God draait het precies om, dat leer ik hier van Paulus. Niets is concreter dan Pinksteren. Niets is noodzakelijker en basaler als Pinksteren. Zonder de geest van God, hoe zou ik de diepte van kerst kunnen doorgronden? Hoe zou ik zonder de geest van God iets zinnigs kunnen zeggen over wat daar plaatsvond op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea? Daar heb ik de geest van God voor nodig. Pinksteren is nodig om die andere heilsfeiten pas tot op de bodem te kunnen doorgronden. Het is niet voor niets het thema van de preek. De geest en de diepte van God. Hoe zou ik de diepte van God kunnen doorgronden? Op eigen kracht. En zelfs, wees eerlijk, al hoor ik de mooiste preken. Al lees ik de Bijbel in verschillende vertalingen om tot op de titel en de jood daar zuiver te hebben wat er staat. Is het niet waar wat Paulus ook concludeert in vers 14. De natuurlijke mens. De mens waar de geest van de wereld nog in zit. De mens, misschien u, jij. Waarvan het verstand nog is verduisterd en het hart nog op slot zit. Je leest de letters. Je leest de woorden. Je kent de feiten. En door de ervaring van kerktaal heen en catechese en zo kun je soms ook wel wat dingen aan elkaar verbinden. En je zegt, het is toch wat. Maar je weet het niet. Je weet het niet, je kent God niet. Daarom is het zo belangrijk dat die geest van God in ons komt werken. Die geest die uit God zelf komt. Die de diepten van God kent. Welke diepte? Nou ja, gelijk geschreven is, vers 9, bijna vanuit het niets komt daar een zin in de brief voor, dat waarschijnlijk een samentrekking is van 3 zinnetjes uit de profeet Jesaja, een samengesteld citaat, Jesaja 64 vers 4, Jesaja 52 vers 15 en Jesaja 65 vers 16 en 17. Die diepte van God, waar gaat het dan over? Nou, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Paulus zegt dus niet heel concreet wat dat dan is, maar dat het er is. En uit de context mogen we opmaken dat hij hier terugdenkt aan vers 7, die wijsheid van God, die God verordineerd heeft, tot heerlijkheid van die gelooft, eer de wereld er was. Die heilige raad van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nog voordat de aarde werd geschapen, hebben zij gesproken over verkiezing, over verlossing. Daar kom ik met mijn verstand niet uit. Lag dat reddingsplan dan van meet af aan klaar? Ja, God wist dat Adam in zonde zou vallen en je kunt erop aan redeneren, dan word je zo koud als een steen. En er zijn er zelfs bij, die zijn er atheïstisch van geworden. Maar als je daar als een levend schepsel, wat alleen maar leeft bij de geest en de gratie van God, naar kijkt. Dan denk je, het is werkelijk waar wat God bedacht heeft. Die diepte, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat de zoon gezegd heeft van eeuwigheid. Ik kom om uw wil te doen, vader. Dat de geest heeft gezegd en na hemelvaart zal ik op die aarde uitgestort worden. Wie heeft dat kunnen bedenken dan God alleen? Het gaat hier dus in vers 9 niet zoals de catechismus lijkt te suggereren, omdat ze hem daar als verwijstekst gebruiken. Over alleen maar het eeuwige leven en de nieuwe aarde en de opstanding des vleesers. Hè, wij gebruiken deze tekst wel eens om te zeggen, ja, stop maar met fantaseren over hoe het in het hiernamaals zal zijn, want nou, en dan citeren ze deze tekst. Dat heeft nog geen oog gezien en geen oor gehoord. En dat is in geen mensenhart opgeklommen, dat zien we dan wel. Deze tekst gaat over wat God gedaan heeft. Wat hij bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En wie gaat geloven, hè, die het met Petrus mag zeggen, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Die door die geest van God gedreven aangelegd raken op God. En hem steeds weer nodig hebben en steeds weer de toevlucht nemen tot hem en tot Christus. Die mogen in die diepte van God steeds meer gaan zien. En steeds meer beseffen, ook dat had ik nog niet gezien. En ook dat had ik nog nooit zo gehoord. En ook dit is niet wat in mijn hart opgeklommen is. Dit is eeuwige liefde, welbehagen, genade. Bijzonder, hè, dat de Heere zijn eigen geest schenkt. Die de diepte in God kent. Zonder die geest krijg je hete hoofden en koude harten. Als u met mij voor mijn boekenkast gaat staan, dan kan ik u de voorbeelden daarvan geven. Hoe vaak is het al niet geprobeerd om de diepte van God zo recht te doen, dat we komen tot eenheid in het denken over evangelie, aanbod van genade, verkiezing, u weet het allemaal wel. Wat heb je de geest van God nodig? Om in die diepte van God niet te verdrinken. En dan implodeert het. Jongens en meisjes, weten jullie hoe diep een zee kan zijn? Noordzee? Weet je hoe diep die is? Geef niet hoor als je het niet weet. Ik wist het ook niet. Maar heb ik van Google. Ik dacht, nou wat zal het zijn? 100 meter of zo? Het is maar een zeetje. Op zijn diepst is onze Noordzee 700 meter diep. Nou, dat is wel diep, maar natuurlijk lang niet zo diep als de Stille Oceaan. Daar heb je een trog. Ja, dan moet je je voorstellen, de bodem van de Stille Oceaan is 7000 meter diep. 7 kilometer. En dan heb je, dat is de gemiddelde diepte van de bodem. Dan heb je in die bodem, daar zo diep, ook nog eens een gat, een trog, de Marianentrog noemen ze die. Die is 11 kilometer diep. Nou, ik heb onlangs de helft van die afstand gelopen. Dat vond ik al een end. Ik kon gewoon vooruitkijken. Maar 11 kilometer diep. Daar komt geen mens. In ieder geval niet met een fles op je rug. En dan moet je een hele goede duikboot hebben. Wil je daar levend vandaan komen? Als je er al komt. We kennen het voorbeeld, hè. Slechte apparatuur. Plop. Als wij zouden nadenken over de betekenis van de schepping, de zondeval, kerst, Golgotha, opstanding, hemelvaart. En de geest is niet tot onze beschikking. Wij zouden die geest van God niet ontvangen. Wat houd je dan over? Dan klinkt het hierboven in elkaar. Dat geeft geen reden tot aanbidding. Dat geeft wel hoop, een hoop discussie. Maar wie door de geest van God geleid wordt, die ontdekt stukje bij beetje. Als je meegenomen wordt, hè, zoals in een onderzeeboot, dat de Heilige Geest je meeneemt in die diepte. En al die facetten laat zien van wat God bedacht en gepland en gedaan heeft en zal doen. Dat je stilletjes met de kerst midden in de zomer helemaal klein wordt voor Gods aangezicht. En dat je zo ergens in december ineens weer beseft, wat is Pinksteren van wezenlijk belang om de betekenis van het mens worden van Gods Zoon te doorgronden. En gemeente, ik zou het ook anders kunnen zeggen. Dat je gaat ontdekken wat je bij je doop al is beloofd. Dan ben ik weer even terug aan het begin van de preek. Ik zei, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, toch? Ik denk dat er toen een aantal zijn geweest die eerlijk moesten zeggen, nou, zo zeker zou ik dat van mijzelf niet kunnen zeggen. En als ik zeg, de meeste van ons zijn gedoopt als kind, toch? Het zou me niet verbazen als 98% hier ja zegt. Wat heeft God toen beloofd? Ik weet niet welke dominee het was die het uitsprak, maar in de naam des Zoons en des Heilige Geestes. En wat heeft die dominee, in welke kerk u dan ook gedoopt bent, als het enigszins klassiek gereformeerd was, is er voorgelezen. En als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest dat hij ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. En als je tot je verstand komt en de woorden vanaf de kansel hoort en de woorden Gods leest in de Bijbel en het aanbod van de genade in de verkondiging van het evangelie hoort en je merkt alle andere vluchtwegen worden met de pas afgesneden. Wat een zegen dat die geest je dan wijst op wat je beloofd krijgt in Jezus Christus. Het stond al op je voorhoofd. Ik haal er een paar dingen uit. Dat doe ik op grond van wat u, denk ik, iedere zondagavond meebeleidt met de dominee. Net als vanavond. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan volgen er een aantal korte zinnen die alles te maken hebben met wat die Heilige Geest doet. Die ook alles te maken hebben met de diepte van God. En wat is dan het eerste wat daarbij hoort? Bij dat plan wat God bereid heeft en wat in geen mensenhart is opgekomen en wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, zoals het er nu aan toe gaat in de gemeente van God. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik mag geloven in één heilige, algemene, christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen. Veel staat er niet in, hè, in die 12 artikelen. Geloofskennis, ellendekennis. Nee, dat staat niet bij de Heilige Geest. Dat is er ook nodig, hè. Maar als je het helemaal terugbrengt naar de kern, is het eerste wat bij het werk van de Geest wordt genoemd. Die de diepte van God kent. Dat hij je oog geeft voor wat je gekregen hebt. Je mag deel uitmaken door het geloof van die algemeen christelijke kerk. Wat een troost is dat, hè, als je die kerk ziet. En al die geloofsgenoten uit het Oude Testament die ons beschreven worden in de Hebreeënbrief, het 11e hoofdstuk. Als Gods geest je oog geeft voor hoe God, die de duivel het nakijken gaf, al die mensen aan elkaar geregen heeft als in een gouden ketting. Door het geloof, door het geloof. Abraham kon geen kind verwekken. Jacob en David, wat hadden ze veel tegen. Rachab was een hoer. Moet ik verder gaan. Toch heeft God ervoor gezorgd dat de duivel er niet één uit zijn hand heeft kunnen rukken. Wat voor een aanvallen er ook zijn gericht geweest. Op dat wat van Christus en van God is. En hoe je soms ook zorgen kunt maken over de actualiteit van vandaag. Waar gaat dit heen? Dat je troost mag putten, het is nooit anders geweest. Het gaat door de strijd naar de overwinning. Wat een zegen ook als je dat mag betrekken op dit deel van die christelijke, algemene, heilige kerk. U hebt de gemeente van God gekregen. mensen, broeders en zusters in de Here, waarin de gemeenschap der heiligen er mag zijn om elkaar te vermanen, te vertroosten, te bemoedigen. Misschien ook wel een correctie voor ons allemaal, gemeente. Ik weet natuurlijk niet heel erg goed hoe dat hier zit, maar ik zie wel een tendens, moet u nagaan, gezien mijn leeftijd, is dat allemaal wel opvallend, hè? Als ik kan gaan spreken over een tendens, dat gemeenten steeds mondiger worden. Dat is allemaal mooi, hoor. Ook al is het een beetje ingewikkeld. Het heeft ook heel veel goeds gebracht. Het is mijn persoonlijke ervaring. Dat je bijvoorbeeld als kerkraad veel meer weet dan eerder hoe het nou echt ligt. En dat het ook vaak betrokkenheid is op de gemeente. Maar na die nuance, moet ik ook eerlijk zijn, dan hoor ik vaak wat er niet goed is en wat er ontbreekt en wat de kerkraad moet veranderen. En wat er anders gezegd zou moeten worden. Ja, en dan gaat de geest dan wel werken? Of zou de geest zo werken dat je eerst eens moet beginnen met wat er is? Wat God je gegeven heeft. Wie heeft gezegd dat het hier volmaakt zou worden? Wie kan met één vinger uit de Bijbel een voorbeeld aanwijzen van dat is de perfecte algemeen christelijke kerk? Het is toch allemaal net zoals in Korinthe en Hardingsveld, Giessendam. Maar door de genade is daar de gemeenschap der heiligen. Wat een zegen. Dat je samen ook elkaar mag helpen. Hè? Dat de Heilige Geest de ene dit laat zien en de andere dat. En dat je samen zo die diepte van God mag verkennen. En wat te denken van de vergeving der zonden. Kom ik nog een stapje dichterbij. Weet je dat je zonden vergeven zijn? Het is een preek op zich, hè? Om uit te leggen hoe je dat kunt weten. Maar als de Heilige Geest je bij de hand neemt en je meeneemt in de diepte van God, dan is Golgotha elke keer een ander plekje. Dan zijn de teksten die gaan over het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook over zijn opstanding, elke keer weer nieuw en dieper en anders. Dat de Heilige Geest je meer en meer laat zien bij het lezen van de Bijbel. Zo erg waren jouw zonden. Zo'n hekel heeft God aan alles wat niet overeenkomt met zijn beeld. En tegelijkertijd zo lief had de Vader mij. Zo lief had de Zoon mij. Dat God daarop Golgotha niet ingreep. En dat Christus aan de spijkers bleef hangen. Totdat het was volbracht. De geest en de diepte Gods. Ik geloof in de Heilige Geest, ja. Die mij niet alleen doet zien dat ik de vergeving van de zonde mag ontvangen. En dat ik de gemeenschap der heiligen krijg. Maar ook de wederopstanding des vleesers. Hoort er ook bij. En die neem ik maar even gezien de tijd samen met dat eeuwige leven. De toekomende dingen. Hier wordt het beloofd. Hier beleid je het. Je ziet het nog niet. Maar je bent in hopen zalig geworden. Als je iets ziet, dan heb je geen hoop meer. Maar omdat je het niet ziet, mag je het hopen. Dat er in het lijden van deze tegenwoordige wereld het niet opweegt tegen de komende heerlijkheid. En dat je die schepping hoort zuchten en dat je meezucht met de eerstelingen van de geest naar meer. Het voorschot ontvangen, vergeving van zonden, maar er is zoveel meer beloofd. Want hoe meer je in de diepte van God zijn grootheid en goedheid ontdekt, hoe meer, al zijn het de kleinste dingen, hoe meer datgene wat nog niet volmaakt is in jou, pijn doet. Heere, u bent zoveel meer waard. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En wat te denken van al die kinderen van de Vader, die door de geest hier hebben geleerd om het kruis te dragen achter Christus aan. maar die naast dat ze de zonde moe zijn. Ook al die andere dingen zo moe zijn. Naar mijn bescheiden mening wordt daar soms te veel over gezwegen. Mogen we het in de kerk alleen maar hebben over het allerbelangrijkste? Jazeker, daar mogen we het over hebben. Dat onze zonden vergeven zijn. En dat we niet naar de hemel moeten willen of naar een nieuwe aarde om van alle ellende af te zijn. Maar dat zijn doorgaans degenen die redelijk door het leven fladderen, die dat roepen. Maar als je ziet, noem een paar dingen, dat je zo zwaar autisme hebt. En je niet in staat bent om een ander te begrijpen, laat staan te beminnen, laat staan een vader of een moeder te worden van kinderen. Zoals ik laatst iemand sprak. Er zijn mensen die zijn chronisch ziek, strijden iedere dag met pijn. Er zijn mensen die zijn door het geloof staande gebleven. Maar dan heb je ook alles gezegd. Die hun leven lang worstelen met de geaardheid. Er zijn mensen die, moet ik verder gaan? Misschien bent u het wel. Wat een troost dat de Heilige Geest je hier in die misère en dat wat niet overgaat en dat wat gedragen moet worden en dat wat pijn doet. De zonde en de wonden, de gebrokenheid in de schepping. Dat je door de Heilige Geest meegenomen wordt naar Gods troon. Die Geest die voor jou met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. En je de diepte van God laat zien, nog even. En dat lichaam als Christus niet terugkomt. In jouw leven gaan ze een keer wegdragen. En voor degene die gelooft, is dat het einde van alle gebrokenheid. En het begin van het wachten op een heerlijkheid waarvan inderdaad iedereen die op die nieuwe aarde mag wezen, zal zeggen. Wie had dit kunnen bedenken dan onze God? Hoe moet dat zijn? Ik kan me er geen voorstelling van maken. Om, terwijl ik nu nog de geest nodig heb om die diepte van God te doorgronden, ook van de gebrokenheid van de schepping straks naar een nieuwe aarde, dat ik het daar met eigen ogen in een nieuw lichaam dat nooit meer sterven kan, nooit meer zonde doet, nooit meer pijn heeft, nooit meer pijn doet, om daar te wandelen. Met de Geest en de Vader en de Zoon en al de heiligen. Gemeente, tot slot. Dat wordt u allemaal al in het geloof geschonken. U die gelooft weet dat. Misschien, hopelijk misschien, nu een beetje meer nog dan vanmiddag door de prediking van het woord. Maar ook ik heb slechts iets aangestipt. Er is nog zoveel meer te krijgen. Daar leeft u voor. Dan mag u uw predikant voor vol bidden. Dan mag u verwachting hebben van de stromen van de geest. Dat de diepgang meer en meer zal komen in uw persoonlijk leven en in het mijne. Tegelijkertijd. Niet vergeten hè. Als je dat nog niet gelooft, ga dan vanavond naar de binnenkamer. Heb ik niet, maak je er maar een. Ik geloof dat dat van de Heere mag. Een binnenkamer maken op zondag. Volgens mij is het in de meest riante woningen van ons gewoon een kwestie van een paar schoenendozen aan de kant. Dan pas je erbij in. Als je maar even afgezonderd bent van de rest. Nee, en dan niet activistisch van, nee. De Heer houden aan wat hij heeft beloofd. Dat die geest mij ook de allereerste keer wil gaan toe-eigenen. Hetgeen ik in Christus Jezus heb. Wat een geschenk van genade. Als ik daar mag ontdekken. Ook deze dienst, net als die van vanmorgen, kort na Pinksteren, is niet te vergeefs geweest. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Psalm 31, vers 15.
Laten we samen danken en bidden. Ja, ook aan mij heeft groot gemaakt. Toch, weer zo'n moment, heren. De hele gemeente, nou ja, bijna iedereen zong het mee. Hoe God geeft als het nog niet van harte ging. Dat het zingen van hoe het moet zijn en mag worden ons uitdrijft vandaag nog naar de binnenkamer. O God, wees mij de zondaar genadig. Doe wat u hebt beloofd. Geef mij wat mij ontbreekt. Schenk mij mild en overvloedig die geest van ware wijsheid. Dank, Heere. Met al degenen brengen wij u dank die dit van harte hebben gezongen. Omdat het genade is en blijft van begin tot het eind, uw werk. Maar dat u dat groot gemaakt hebt aan mij, heel persoonlijk. We krijgen dat niet klein. En houd dat maar zo, Heere. Want dan blijft u groot. Dan kunnen we er nooit zo de vinger op leggen dat het van ons is. Maar wel met het handje eronder ontvangen. Omdat het van u is. Wilt u vergeven wat niet was naar uw eer en naar uw wil in het spreken, wellicht ook in het luisteren. En verleen zelf ook de nazorg deze week bij de twee preken van vandaag. En misschien nog wel bij de preken van vorige week. Als dan ineens duidelijk wordt waarom toen de dingen zo gezegd moesten worden, toen ging het niet naar binnen. En dan ineens kan het zomaar zijn dat een preek terugkomt, zichtbaar maakt, dat u regeert in ons leven en de vinger legt bij bepaalde dingen. Dat is ook vandaag in beide diensten gebeurd. Heren, geef dat we mogen ontdekken dat u ook zo gaandeweg ons leven leidt, verdiept. En dank dat u dat ook hier steeds weer opnieuw wil doen. Ook onder de bediening van onze broeder dominee Bakker wilt u hem zegenen. En dat hij mag ervaren dat te midden van het dienen hier in dit deel van uw gemeente een zegen is voor hem persoonlijk. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Uiteindelijk gaat het om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wat kunnen we genieten als er zegen is? Maar nog meer als u er bent. Steeds weer opnieuw komt wonen met uw geest. Geef dat in rijke mate en help hem bij de voorbereiding van de verkondiging en alle andere taken die hem zijn toebedeeld. Geef uw zegen ook voor hem persoonlijk. Geef dat ook de broeders van de kerkraad ervaren mogen dat met alle verantwoordelijkheden die op hun schouders liggen, dat ze de gemeente vooral op hun hart zullen blijven dragen. En het zo naar uw troon dragen, ook in hun persoonlijke voorbeden voor de gemeente en in het dienen in de gezindheid van Christus. Geef alle die in het midden van de gemeente een taak hebben uw zegen, dat ze het mogen doen in afhankelijkheid van u. En dat is een zinnetje, Heren, dat we gemakkelijk uitspreken, want zo moet het. Maar dat is nog niet zo eenvoudig voor ons, om afhankelijk te zijn van u, om te dienen. Soms ook in periodes en met mensen, andere mensen. Waardoor het niet altijd even gemakkelijk is om de minste te zijn, om geduld te hebben. Geef dan ook uw geest om dienstbaar te zijn tot uw eer. Heren, we bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Ga door, ook wereldwijd, en zegen allen die daarin een taak hebben. We bidden, Heren, voor uw volk Israël. O God, verlos hen uit de nood. En dan denken we niet alleen aan Hamas, maar ook aan hun eigen ongerechtigheden. Geef die fontein in Jacob. Geef de beloofde bekering. O, wat zal het zijn als een aanneming uit, of een opstanding uit de doden, als zij hun Messias zullen aannemen. Heren, wij bidden u. Denk aan uw verbondsvolk. Op grond van de heerlijke beloften die ook voor hen nog open liggen, vragen wij het met vrijmoedigheid. We danken u zo, Heere, dat we in alle rust hier bijeen mochten zijn en vragen of u ons veilig op de plaats van onze bestemming wil brengen. We leggen dit alles voor u neer. In de naam van Christus alleen, uit genade. Amen. Zingen we tot slot met elkaar Psalm 68 en daarvan het 10e vers. 68, 10. Gaat u zo heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef dan voor uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.